Ja. Twee keer per jaar op een podium.
En op een
podium. Als je bewust blijft van je situatie, dan leer je alles wat nodig is. Je gaat zitten en er komt ontspanning. In die ontspanning vallen de grenzen weg. Vallen de scheidingen weg. Nu je een klein beetje helder blijft omtrent je eigen situatie, dan merk je voortdurend van die momenten waar eigenlijk dat tijdsidee gaat verdwijnen, waarin dat ruimteidee, waarin die ruimte is opgebouwd uit aparte elementen, valt ook weg. De elementen die eerst gescheiden waren, die komen dan bij elkaar in een sfeer van ongescheidenheid, non-dualiteit. Het is zo ontzettend simpel. Wanneer je een klein beetje helder blijft, is dat direct op te merken. Steeds opnieuw. Alleen, het vraagt wel een helderheid. Een helderheid van bewustzijn om dat vast te stellen. Want hoe gaat het meestal? Je gaat liggen en je gaat slapen. Er komt ontspanning, non-dualiteit. Wordt dat op een bewuste manier opgemerkt? Zo ja, dan is het de herkenning. Dit is het dus. Het enige is dus dat je helder blijft terwijl dat proces van ontspanning doorgaat. Als je helder blijft omtrent je eigen situatie, dan merk je steeds weer opnieuw, oh ja, zo gaat het. Wanneer ik eventjes mijn spanning om alles af te houden, om mezelf vast te houden tegenover de rest loslaat, dan is de non-dualiteit er op een heel duidelijke wijze. Het gaat erom om dat op een heel concrete wijze te ervaren. Maar wanneer je helder bent, natuurlijk, het is zo duidelijk als wat, het meest natuurlijke wat er is. In de dagelijkse situatie, dan is het meestal zo dat wanneer zo'n proces even gaat optreden en het mag doorgaan, dan is er niet meer dat bewustzijn. Bijvoorbeeld in de slaap. Bijvoorbeeld eventjes het totaal wegzakken in een ontspanning. Op allerlei plaatsen, dan gebeurt het even dat het denken stopt. In de ontspanning stopt het denken. En meteen verdwijnt ook die ordening waarin alles gescheiden is van elkaar. Wanneer er een klein beetje bewustzijn van komt, dan... Ja, dan wordt het ook meestal wel zo aangeduid. Ja, dat is een beetje een proces waarin je verdwijnt. Achteraf. Hé, wat dacht je aan? Ik? Oh nee, nergens. Oh ja, ik had zeker een blackout. Heb je lekker geslapen? Heerlijk. Maar ik weet er niks meer van. Het punt is dat in die helderheid krijg je een duidelijker notie wat het betekent wanneer er zo'n ontwikkeling komt, wat dan meestal ervaren wordt als een verdwijning. Je krijgt een beetje duidelijker idee in welke richting het gaat, namelijk naar zo'n verdwijnpunt. Naar zo'n verdwijnpunt. Ja, wat verdwijnt er? Dat is je hele eigen individualiteit als persoon, met een eigen ik, met allerlei identiteiten, zelfbeeld, autobiografie. Die persoon, die gaat verdwijnen. Daarom wordt het een verdwijnpunt genoemd. Wanneer je in term helder blijft, dan zie je dus dat er wel degelijk bewustzijn, zelfzijn als bewustzijn, aanwezig kan blijven wanneer het proces doorgaat. Die helderheid kan aanblijven wanneer de ontspanning doorgaat. Dat is natuurlijk in het algemeen de kern van meditatie. We hebben al natuurlijk heel veel over allerlei aspecten van dat proces gesproken. Maar laten we nog eens een keer kijken naar het verdwijnpunt. Als we weer even uitgaan van de alledaagse situatie. Je voelt je aanwezig als een persoon die actief is in de wereld, communiceert met andere mensen. En bijvoorbeeld in relatie met iemand anders, daar krijg je ineens een doorstoten door de uiterlijke vormen en woorden heen naar iets wat veel dieper zit, waarin je zelf in doorgaat en wat je ervaart als dat is inderdaad de kern van die andere. Hoe zit het dan met dat verdwijnpunt? Blijkbaar heeft ieder levend wezen een verdwijnpunt. Als je daar vanuit de dagelijkse situatie op gaat richten en je zegt, kijk, we hebben een gesprek en langzamerhand krijgen we onderling steeds meer begrip, dan zie je dus dat er een doorgang is door die oppervlakkigheden die scheiding geven naar iets wat in de diepte gaat, waarin die scheiding niet aanwezig is. En dan zeg je, ja, dat is echte communicatie. En wanneer de communicatie doorgaat, de communio doorgaat, dan is een ervaring van eenheid. Het vraagt acceptatie. Acceptatie namelijk van die oppervlakkigheden, dat je daar doorheen gaat. Je kan nergens doorheen gaan wanneer je weerstand hebt, dat is duidelijk. Dus je zult het eerst moeten accepteren. Je zult ervan moeten houden. Nou, dat is ook duidelijk. Wanneer je van iemand houdt, dan krijg je heel makkelijk dat doorgaan naar die diepte. Uiteindelijk dus naar dat verdwijnpunt waarin er eenheid is. Ander verdwijnpunt? Nou, we zijn de laatste woensdagen nogal bezig geweest met zelfmeditatie. Je keert in. En je keert steeds verder in. En je hebt dat proces van ontspanning en terugkeer naar je eigen kern. Als verdwijnpunt. gekeerd terug. En we hebben al die fasen nog regelmatig wel bekeken. Wat voor situaties er nou eigenlijk komen wanneer dat proces doorgaat. De fasen van dat proces. En je zult die fase van het proces bewust moeten zijn. Omdat je dan gemakkelijker even verder kunt wanneer het stokt. Omdat je dan daar bewust blijft. Je blijft daar bewust aan wanneer dat proces gaat stokken. En wanneer het ergens stokt en je bent daar bewust van, dan komt er opnieuw de ontspanning en het proces gaat verder. Ook met lichamelijke ontspanning. Het is niet zwart-wit. In de yogales, ga maar liggen, ontspan je. Oh ja, eerst gespannen en dan ontspannen. Nee, het is een doorgaand proces. Want de meeste mensen zeggen, ja, die kunt je niet ontspannen. Ja, ze kunnen zich een klein beetje ontspannen. En wanneer ze langer liggen, dan voelen ze dat die ontspanning op een gegeven ogenblik doorgaat, wanneer je maar eventjes dan langer in zo'n situatie blijft. Het proces van zelfmeditatie is een terugkeer naar je eigen oorsprong als verdwijnpunt. Namelijk, ik persoon verdwijnt. Verdwijnt ook je bewustzijn? Bij de meeste mensen wel, maar het hoeft niet. Wanneer je bewust blijft, dan weet je precies hoe het zit. Die structuur van dat geheel, dat is dus die ook uitgebeeld wordt in de mandala's. Daarom worden mandala's weer gebruikt als een soort voorstelling van wat je zelf ervaart, namelijk dat je zelf in het centrum zit als oorsprong en dat van daaruit die hele schepping is opgebouwd. In het centrum heb je dat verdwijnpunt, de bindu. Wat is dat, die bindu? Ja, dat is niks anders dan dat oorspronkelijke punt waarvan uit alles ontstaan is. De oorspronkelijke Big Bang. Begin van de schepping. Meditatief, als ik persoon, oh ja, ik zit daar ergens daar in die buitenste cirkel, met allerlei drukte, allerlei omstandigheden, allerlei geesten en demonen die werken daar. Maar wanneer ik terugkeer naar mezelf, naar de oorsprong van mezelf, dan ga ik door allerlei gebieden heen, maar het is duidelijk, het wordt steeds meer een zuiverder bewustzijn. En samenvallen met het zijn, bewustzijn, in een oorspronkelijke sfeer, uiteindelijk het totale opgaan in de binding. Waarin geen differentiatie meer is, waarin geen creatieve vormen meer zijn. Het punt is je daar bewust van te worden. Terwijl je terugkeert in die zelfmeditatie, je merkt hoe dat gaat. Aan de ene kant is het een totaal rusten in dat zijn. Steeds meer ontspannen. Aan de andere kant, het is een steeds helderder bewust zijn en zelf zijn. En dat gaat samen. Totdat ze gaan samenvallen in de bindu. In je eigen oorsprong. (Kijkt) dat zijn van alles en je eigen bewustzijn. In de bindoe vallen ze samen. Ik als bewustzijn, de waarnemer en het waargenomene, het zijn van het waargenomene. Dat valt daarin samen. En dan is er niet meer een situatie van het normale kennen, waarnemen. Omdat er geen afstand meer is tussen de kenner en het gekende. Ze vallen samen, subject en object. Is daar nog iets van bewust te worden wanneer je zo die bindoe nadert? Je begint meestal met een situatie waarin je jezelf definieert als een ik-persoon die dingen kan waarnemen, kan leren kennen, bewust zijn. Maar dan zit je ergens op dat niveau van het mentale, misschien iets hoger, op het niveau van het inzicht, de getuige. Maar dan krijg je die ontspanning, terwijl het aspect van bewustzijn heel sterk blijft. Je ziet dat de afstand tussen jezelf en datgene wat je nog waarneemt kleiner wordt. Dat het steeds meer naar elkaar toe gaat en gaat samenvallen. En dat heeft zo'n V-vorm, want het gaat inderdaad uitlopen tot het ene punt. Maar wanneer dat punt op een bewuste wijze benaderd wordt, wanneer daar dichtbij komt, dan gaan er andere dingen ontstaan. Wanneer subject en object al door elkaar heen gaan, dan merk je al dus dat die scheiding tussen subject en object verdwijnen. Dat betekent dat de scheidingen tussen jezelf en alles wat je maar kunt waarnemen verdwijnt. Hoe zit het in de ervaring? Dat er een ontgrenzing komt van alles wat eerst begrensd was. Omdat je zelf gaat samenvallen met het object, verdwijnt de grens tussen subject en object. Verdwijnt de grens tussen jezelf en alles wat je maar waarneemt en zou kunnen waarnemen. Dat is een ontzettende bevrijding, een geweldige uitbreiding. En dat gaat door. In universele zin. Het wordt kosmisch. Ga kijken in je eigen ervaring, want daar gaat het om. Maar wanneer je werkelijk deze beweging maakt, dan zul je dit ervaren. Hoe meer je inkeert, des te ruimer het wordt. Hoe meer je inkeert, des te opener je wordt. En dan weet je ook waarom. Omdat je de dingen niet meer afhoudt, die scheiding aanhoudt, maar omdat die scheidingen verdwijnen. datgene wat vanuit een ik-positie een verdwijnpunt is, blijkt intern, wanneer het gaat vanuit je zelfzijn, bewustzijn daarin, blijkt het oneindig te zijn. In de Upanishaden, dat zelfzijn in de kern van je hart is groter dan het universum. Nou, stel daar het is. Is klaar. Dus hou het eenvoudig. Het is zo eenvoudig. Je bent bewust van jezelf en je ziet steeds weer datzelfde proces optreden. Steeds weer die vorming van je eigen ik-persoon. En dan die gestructureerde wereld. Dat is het andere. En even ontspannen. En die hele structuur, die differentiatie, die verdwijnt. Nou ja, ik heb ook het andere voorbeeld genoemd. Hè. Dus verdwijnt een bindu, waar intern je bewust van kunt zijn. Nou nee, dat is meer dat verdwijnpunt wanneer jij terugkeert naar je hart. Dan ben je er niet meer als Tineke die er iets moet doen.
Nee, dat is dan weg.
Nou, dus in die zin is het een soort verdwijnpunt daar in het kern van je hart. En dan komt juist je hart helemaal open.
Ja. Maar ik kan het wel navertellen.
Ja, omdat er een stuk bewustzijn is, kun je het ook wel een keer navertellen, maar dan is het een verhaal achteraf. Ja. Terwijl het er is, is er geen verhaal.
Nee.
Wanneer het er is en er is geen verhaal, daar gaat het om. Wanneer dat totaal open is, dan is er dus ook geen gescheidenheid tussen jezelf en die stervende man. Nou, dat, daar gaat het toch om.
En dat is dus die bindu.
Dat is al, wanneer je zegt een bindu, dat is alleen maar ik ga terug naar mijn hart. Dan zeg je oké, ik ga terug naar dat punt. Maar wanneer je werkelijk teruggaat naar dat punt, dan blijkt dat totaal open te zijn. Nee, maar het is goed om daar een duidelijkheid te hebben hoor. Je hebt het zelf ervaren, maar goed, het, je moet het ook even helder zien dat je het ook, oh ja, zo zit het blijkbaar. En achteraf kun je er wel over praten, maar nogmaals, je ziet dat het dan weer een bepaalde vormgeving krijgt, een bepaald verhaal krijgt, van ja, toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. Maar je ziet dat het verhaal niet klopt met je eigen ervaring. Het is niet gek om zo'n verhaal te vertellen, maar je moet de betrekkelijkheid van het verhaal wel doorzien. Hij zegt, nee, het is iets anders, want dit is een verhaal van nu gebeurde dit met mij enzovoorts. En je gaat construeren Terwijl wat toen aanwezig was, dat was een totaal gebeuren waarin geen ectinica was. En daar moet je oog voor krijgen. Daarin moet je bewust worden. Dan kun je het herkennen. Dan blijft het stabiel. Dat is niet essentieel. Wanneer het komt in die open sfeer, dan gebeuren er allerlei wonderlijke dingen. En dat moet je open houden. Daar moet je niet weer opnieuw een verhaal van gaan maken. Dat is ook de moeilijkheid, hè? Wanneer je dan zo'n verhaal gaat maken. Nou, ik zag een flits. Wat zegt een arts die wat meer wetenschappelijk is ingesteld? Ja, een beetje voorstelling en... Nee, maar omdat dat in dat andere kader gewoon geen plaats heeft. Het heeft in een heel ander kader plaats. En dan zeg je, ja, wat wij in het alledaagse leven noemen. Ja, in het alledaagse leven hebben we wel meer oog voor die ruimere gebeurtenissen. Waarin het niet meer gaat om echte objecten in de wetenschappelijke zin. Nee, dat zijn meer zaken die plaatsvinden in de sfeer waarin die scheiding al niet meer zo sterk is. En daarin ervaar je allerlei energieën. En ja, goed, daar kun je nog iets over zeggen. Maar dan moet je heel duidelijk ook erbij zeggen. Nee, het gebeurde in die wereld. Het is gewoon een andere wereld. De wetenschap heeft al lang dat idee van de levensgeest uit de wetenschap gegooid. In de 19e eeuw. En even later, er zijn speciale experimenten geweest. Die levensgeest heeft in de wetenschap geen plaats. Die vis vitalis praten we niet meer over, want het is alleen maar mystificerend. Maar het is natuurlijk wel een hele bepaalde wereld, de wereld van die wetenschap. Terwijl in de alledaagse wereld leven we in een heel andere wereld. Dus die wetenschap die betrekt maar een bepaald aspect van de gewone leefwereld. En onze leefwereld is veel ruimer. En wanneer je eventjes verder gaat kijken in die leefwereld, om nog eens een keer wat verder te kijken, laat maar zeggen iets dichter bij die bindu. Nou, dan krijg je nog veel wonderlijke dingen. Dat er helemaal geen grenzen zijn, dat je ervaart, ik ben ook die andere man. Dan is het niet meer van, ik ga terug naar mijn hart komt open en ik straal liefde uit. Nee, op een gegeven ogenblik, dan is er een samengaan en dan is er één oneindige sfeer waarin ook die liefde aanwezig is, ja. Nee, elk verschijnsel, dat moet je dus direct, elke ervaring, moet je meteen terugkoppelen aan de plaats, de wereld waarin dat plaatsvindt. Het zijn verschillende werelden. Ze hebben wel met elkaar te maken. Maar je kunt niet zomaar even een verhaal vertellen over een andere wereld door bijvoorbeeld in die wetenschappelijke wereld te gaan staan. Dan klopt dat niet meer. Dus die verschijnselen ook van het licht zien dat de laatste adem uitgeblazen wordt. Dat zijn dus dingen, zoiets als levensadem. Daar kun je over praten, maar dan moet je direct zeggen, het is geen wetenschappelijk verhaal. Het is een verhaal vanuit de levende ervaring. Zoals dat daar aanwezig was. En dat het gewoon ook iets reëels is, natuurlijk. Het is veel reëler dan je zegt, ja kijk eens, op een gegeven ogenblik dan stopten de hersenen met werking. Ja, wat zegt dat nou? Ja, je ziet alleen maar aan een oscilloscoop of zo, dat er een platte lijn komt. En zegt, dat is dood. Dat is natuurlijk voor ons helemaal niet dood. Voor ons is dood wanneer iemand de levensgeest heeft gegeven. Eerst leefde die en even later niet meer. En dat is direct ervaarbaar. En dan zeg je, ja, wat er mist, dat is het leven. Wat bedoel je dan met leven? Nou, dat is juist dat leven wat een lijk levend maakt. Nou, dat is toch geen iets reëels? En wanneer de wetenschap er niet over wil praten, dan zeg je, nou, dat is een arme wetenschap. Wij praten hier wel over, want het is een van de belangrijkste dingen.
Nu zeg jij, waar gaat het om? dat je bij die ervaring dat
daarin blijft en ook trouw blijft aan die ervaring en die ervaringswereld zelf. Wat was er toen aanwezig? Nou, toen was er geen Tineke die zegt, ik ga mijn hart openen en weet ik wat allemaal. Nee, misschien even in het begin, maar wanneer het zich ontwikkelt, dan is het een heel andere situatie. En dat is die eerlijkheid die je moet doorzetten in die diepte. Van, oh ja, hoe ziet het eruit? Ik ga geen verhaaltje vertellen op een ander niveau. Nee, hoe ziet het er werkelijk uit? Natuurlijk is dat wonderlijker dan je ooit had kunnen denken. Want dat kun je niet bedenken. Maar in de actuele ervaring is het levensgroot aanwezig. Nou, daar gaat het toch om.
Dat is wel bijzonder, want het is een van de laatste werkdagen van Hospice. Met een regels cadeautje meekrijgen.
Nou, kijk eens aan. Dus dat is ook weer, herkenning. Ook dus die omgekeerde beweging, die krijg je ook wanneer je zo ineens bij iemand anders zoiets gaat ontdekken van die oneindige diepte van het zelf zijn. En wanneer dat doorgaat, dan ga je namelijk ook mee in die diepte, zodat je daar ook een samenvalling kunt krijgen. Wanneer die scheiding verdwijnt, wanneer die diepte zich kan ontwikkelen, dat je daar zelf in meegaat, dan zie je dus dat je net zo goed kunt zeggen, ik ben mezelf hier, als ik ben die ander.
Dat heb ik ook een keer gedaan. Weet je, dat gewoon zo samenstelt.
Nou.
Dat er geen scheiding. Ja. Net goed die ander.
Nou, die ervaringen heb je, neem ze serieus. Ga kijken wat de consequenties zijn.
Dan, is er vanuit de Oosterse traditie meer informatie over die levensgeest? Omdat we hier in het Westen eigenlijk het niet voor...
Het gaat natuurlijk hier niet over informatie.
Nee, ik bedoel niet informatie, maar...
Ik verwijs naar je eigen ervaring. Dat is het belangrijkste. Want je kunt natuurlijk best iets lezen over prana in de oude klassieke geschriften. En ook in de Upanishaden, daar kun je ook allerlei beschrijvingen vinden van dat stervensproces, wat er gebeurt. Hoe het ook zij, ook al lees je erover, het blijft dus een terugbewust worden van jezelf. Kun je dat herkennen in jezelf? Want het gaat daar weer om, ook voor het, wanneer zo'n stervensproces beschreven wordt, van het steeds meer loslaten van elementen van je eigen persoonlijke leven, dat je dat herkent en dat je dat proces meemaakt. Dan is dat herkend in jezelf en dan weet je ook uiteindelijk, oh ja, natuurlijk, dat kan allemaal wegvallen. Wat blijft er over? Iets onbeschrijfelijks, maar ik ben het ook wel zelf. Daar gaat het om.
Ja, maar dat ook, ik blijf mezelf, dat subject, ook dat valt weg.
Ja, dus dat is dan helemaal niet meer een subject met inhoud. Alleen een laatste weten van, oh nee, kijk eens, daar, ja, dat is ook iets van het meest oorspronkelijke zelf zijn, zonder vorm, zonder kwaliteiten. Ook zo'n woord als leeg, hè? Dat is net zoals als een woord van zo'n verdwijnpunt. Het is een woord wat in de gewone wereld gebezigd wordt om zoiets toch nog aan te duiden. Maar je ziet gewoon, het wordt bepaald door de standplaats waar je staat, Want wanneer die kant uitgaat, ja, dan zeg je, ja, het wordt leeg. Of alles verdwijnt. Maar wanneer je werkelijk daarin meegaat, ja, dan is elk woord te veel. Is licht ook te veel. Is verdwijnt met ook te veel, want je kunt net zo goed zeggen, nou, het wordt vol van helderheid, zoiets. Wanneer je gewoon spontaan laat ontspannen en je zakt weg, dan is het meer een totaal proces wat leidt tot die terugkeer naar die oorsprong. Wanneer je bewust blijft, dan zul je dat allemaal duidelijk ervaren. We hebben ook net gezien dat het ook ervaren kan worden als een beweging naar zo'n verdwijnpunt. Bijvoorbeeld meer specifiek naar jezelf, in je bewustzijn of op hartniveau. Zo kun je al het chakras nahouden. Maar ook naar buiten toe. Elk punt van het universum is in principe een bindu. De bloem. Het ijsje, de zon, alles. Anderen die je ontmoet. Ik heb een periode gehad dat ik erg op mijn hoede was, want overal was een valluik, ervoer ik. En als je een beetje huiverig er nog voor bent, dan zeg je nou even oppassen voor die valluiken hoor. Je kijkt naar de zee. En voordat je het weet, dan ben je verdwenen in de zee. Je kijkt naar de bloem. Voordat je het weet, ben jij in die bloem verdwenen. Je kijkt naar iemand, voordat je het weet, is alles verdwenen. Wanneer die weerstand niet meer bestaat, moet je eens kijken wat er gebeurt. Een totale ontgrenzing. Dat er die weerstand is, is vanuit een ik-positie natuurlijk begrijpelijk. Want een ik heeft als enige functie zichzelf te handhaven. Het is een verkramping en wil die verkramping handhaven. Dat is dat zelfzijn dat zich geïdentificeerd heeft met die verkrampte energie. En dat zelfzijn wat daarin zit, die denkt wanneer deze spanning, die ik-spanning verdwijnt, dan verdwijn ik zelf en dat wil ik niet. Maar je weet het, dat is het verdere gevolg van zo'n ik-vorming. Dat ik inderdaad alles op afstand houdt wat maar gevaarlijk kan zijn voor zijn eigen bestaan.
Wat is dan wat je noemt een gezonde ego?
Dus het gezonde ego bestaat niet.
Maar je hebt toch ook... ja, ik realiseer me dat ik vaak ontzettend chaotisch en verward en...
Waar ligt dan het probleem?
Hoe moet ik het zeggen? wat ik nog als gezond ego noem, is een besef van ik, waarin het makkelijker is om in het verdwijnpunt weer terug. Dus dat die beweging een...
Het probleem ligt dus niet in je eigen zelf zijn, het probleem ligt in je idee dat er een ego moet zijn om zich te handhaven. En gezond moet zijn.
Ja,
wanneer je terugkeert naar jezelf in de oorsprong, dan is dat probleem er toch niet.
Ja, het is dus wel prettig om je situatie...
Ja, dat is prettig voor het ik om een klein beetje prettig te houden.
Nee, wat ik zeggen wil is de situatie, zeg maar, de gewone praktische dingen in het leven. De voorwaarden, scheppende dingen. Levenssituatie.
Voor je oorspronkelijke zelf zijn is geen voorwaarde nodig. Wanneer je dat gerealiseerd hebt, is het leven geen probleem meer. En als je probeert op te lossen op dat niveau van dat ik-leven, zul je nooit de oplossing vinden. Want dan blijf je aan het vechten.
Dat is de angst van het ik, is denk ik toch het verlies van controle kwijt te raken.
Ja.
Hè? En als je dan in dat gebied zit dat dingen toch zich openen en je dus, zoals Tineke zegt, allemaal dingen meemaakt, ervaart die waar je dus zelf ook helemaal geen controle over hebt.
Hm.
Maar gewoon eigenlijk allerlei informatie opvalt. Dat is wel heel wonderlijk. Omdat je daar dus ook helemaal niks over te zeggen.
Het wordt steeds wonderlijker. Het wordt steeds wonderlijker. Ik zei al, je kunt het niet bedenken. Het wordt één stuk wonder.
Ja.
Het leven is een geheel van wonderen.
Ja.
Maar juist daardoor. Je ziet dat het leven zichzelf gaat leven. Zonder dat er een ikje nodig is om het te beheersen.
Ja, want ik merk dat ik toch nog wel die angst heb. Dat, van, gaat dat dan allemaal wel goed?
Nou,
kan ik dat wel
langzamer,
zo laten gaan?
Langzamerhand zou je genoeg ervaring moeten hebben.
Ja, dat is ook wel zo. Maar
nou, dan moet je daarin duidelijk ook voor jezelf duidelijk in zijn. Wat is mijn ervaring nou eigenlijk met dat leven? Nou, er zijn allerlei punten in je leven dat je toch gewoon dat kunt bevestigen. Oh ja, dat leven gaat door. En het leven, dat draagt zichzelf, heeft zin in zichzelf en er hoeft gewoon niks mee. Hoe minder ik als een ik daarin ga roeren, des te beter het is.
Ja.
Nou, dan moet je dat ook voor jezelf bevestigen. Oh, zo zit het. Want dat is natuurlijk op een spiritueel pad natuurlijk altijd gewoon een grote problematiek. Die ervaringen, die zijn er. Allereerst moet je ze bewust worden. Maar ten tweede, je moet ze ook accepteren, dus serieus nemen. Dat je het vaststelt op een heel bewuste wijze, zo zit het, niemand kan me meer iets anders wijsmaken. En dat ik je ook niet. Zo zit het en niet anders. Nou.
En dat, dan je, is het duidelijk. Ja, dat je daar niet op terug gaat komen met dat ik steeds...
Ja, dan ga je toch steeds weer in de cirkel. Wat gebeurt er als je het ene keer ervaart, heel duidelijk, en je hebt het ook bewust ervaren en bevestigd? O, zo. En even later zit je weer in een ikje erover te denken. Ja. Nou, dat is toch een nieuwe kringloop van samsara.
Dan ja, maar omdat het zo wonderlijk kan zijn. Dat je dan, ik had een rondleiding vorige week in een kasteeltje. En dan komen er zomaar allerlei namen in mijn hoofd van wie daar geleefd hebben. Waar het allemaal over ging. En
ja, maar
dat,
wat dan,
dat blijkt dat ook nog te kloppen.
Nee, maar wat dan, wanneer je het zo ervaart dat het wonderlijk is, dan is er nog steeds ergens een denkertje, een ik denk... dat zegt, hé, dat had ik nou zelf niet kunnen bedenken. Dat is een wonder.
Ja.
Nee, wanneer je erin zit, dan vervalt zelfs de notie van een wonder.
Ja, dat is waar. Je denkt dat eigenlijk achteraf weer van wonderen.
Nou,
ja.
Zie dat. Ja. Zeg, nee, stop ermee. Daar terugkeren tot die sfeer zelf.
Ja, niet daarin.
Nee.
Iets over gaan denken. Dat alles wat Jung synchroniciteit heeft genoemd ook.
Ja goed, maar wanneer dan dat soort dingen gaan optreden, dan zeg je, ja, nou ja, blijkbaar allemaal.
Ja.
Daar hoef je ook niet verder mee te bemoeien, want je ervaart alles meer als eenheid. Ja, natuurlijk dat er dan dat soort dingen ook gaan optreden, ja. Dus bij het zwakker worden van dat ik, blijkt dan dat leven steeds sterker te zijn in ervaring. Zodat het steeds meer het leven zelf is, waarin en door alles gebeurt. Maar je bent ook weer niet verschillend van dat leven. Maar wel dus op dat niveau van het leven. Wat betekent dat? Ja, dat je intern ervaart hoe alles energetisch zich op heel creatieve wijze zich steeds gaat ontplooien. Dat er golvingen zijn, steeds die golvingen zijn. Bijvoorbeeld alleen maar van de ademhaling, die golving die gaat maar door. Nou, doe je dat zelf als een ik helemaal niet? Nou, dan gaat het toch helemaal vanzelf door. En je ziet dat het vanzelf doorgaat en hoeft geen ik bij te zijn om het te regelen. Nou, daarin ben je ook jezelf. En dat is een oneindig leven. Oneindige energetische sfeer. Nou, ook daarin is dus dat samenvallen van jezelf en het leven. Niet op het niveau van het ik, maar op het niveau van het leven. Dus dan heb je niks te maken met die hele specifieke vormen, bijvoorbeeld van je eigen lichaam, of die condities van je eigen lichaam. In dat grote leven is dat niet meer speciaal voor jou. Is het opgenomen in het grote geheel, waarin nu eenmaal al die levensprocessen plaatsvinden. Van die golving van opgang en weer neergang van het leven en van het sterven. Dat wordt allemaal bij elkaar. Het is dus goed, hè, dat je beseft dat elk punt, overal waar je maar een punt neer kunt zetten, dat het in principe ook een verdwijnpunt is. In de perspectiefleer, daar heb je vooral twee verdwijnpunten. Hè? Je gaat alles zo weg, je staat op een weg. En die zijkanten van die weg, die gaan uiteindelijk naar elkaar toe lopen. En ja, waar naartoe? Naar een verdwijnpunt. Als je hier staat en je ziet dan die weg, of de rails, zie je daar in het verdwijnpunt gaan. Wat betekent het dat je zelf al meegaat naar dat verdwijnpunt? En dat verdwijnpunt, dat kan ook dichterbij gezet worden. Dan teken je het anders. Dan zeg je, nou, ik sta hier tegen een muur aan te kijken. Oh, dat is een leuk steentje in die stenen. En je hebt een verdwijnpunt heel dichtbij. Als je dat perspectief eens tekent, dan is het meteen duidelijk. En je hebt nog een verdwijnpunt. Dat hele perspectivische veld, dat is zo opgebouwd vanuit jezelf. Dat is je standpunt. Dus wanneer je zo'n perspectivische tekening moet maken, moet je die lijnen enerzijds allemaal naar het verdwijnpunt daar ergens in de verte trekken. Maar andere lijnen moet je trekken naar jezelf als standpunt, als waarnemer. Ook een verdwijnpunt.
Ja, het is misschien een psychologisch aspect, maar ik realiseer me op het moment van kan het bijna een soort verslaving noemen om te verdwijnen. En ik voel me dan schuldig dat ik niet zorg, eigenlijk wat ik zeg, niet zorg voor mij. Dat ik eigenlijk vlucht voortdurend.
Ja, maar weet je wat dan het probleem is? Wat dan niet goed is gegaan? Ik benadrukte eerst, je zult het op een bewuste manier moeten meemaken. En dat op een bewuste manier meemaken betekent dat je niks uitsluit. Dat betekent dat je vanaf het allereerste begin bewust wordt van jezelf. Hoe dan ook. Dat wanneer het proces doorgaat, dat je ruim bewust blijft en ervaart, bewust blijft van wat er gebeurt. Dan gaat dat proces door, maar het blijft een ruim bewustzijn. En dan krijg je dus dat andere, dat wanneer het doorgaat en er komt inderdaad zo dat verdere verdwijnen, dat op een andere wijze het helemaal open komt. En ik heb het ook wel zo beschreven dat het binnenste buiten komt. Dat binnenste punt van Bindu, dat blijkt zich helemaal om te draaien en oneindig te worden. Dat wat het meest binnen zit, is nou oneindig buiten. Nou ja, er valt natuurlijk gewoon een scheiding tussen binnen en buiten, dat is duidelijk. Maar dat is het dan wel juist. Dat die scheiding tussen binnen en buiten verdwijnt. Dus dan is het niet meer een kwestie van dualiteit, ik vlucht weg voor dat andere, dat wil ik niet meer. En ik ga helemaal weg, want dan ben je niet bewust, dan is het werkelijk een verdwijnpunt. Maar dat betekent dat je niet bewust bent. En dan zeg je, nou was ik altijd maar in een droomloze slaap. Nee, het punt is juist, moet je kijken, waarom de oude leraren die spreken steeds van die verschillende situaties, staten waarin je aanwezig kunt zijn. Van het wakker zijn, wakende staat, droom, slaap en droomloze slaap. Laten we even houden bij deze drie. Waarom gaan ze dan praten over de droom en droomloze slaap? Zeg, nou, droomloze slaap zijn we ons niet bewust van. Ja, maar daar is het zelf bij zichzelf, wordt dan gezegd. Ja, wat heb je er dan? Wanneer je gewoon in alle dag zegt, nou, ik ben die en die. En ik ga, ja, en ik heb ook af en toe wel een keer een droomloze slaap, want 's ochtends weet ik niet meer wat ik gedroomd heb. Dus ik zal ook wel een droomloze slaap gehad hebben. Oh ja, dat is dan het zelf. Ja, wanneer je zo zegt, dan heeft zo'n verhaal helemaal geen zin. Nee, het wordt verteld juist om een klein beetje herkenning te krijgen van die staat, wanneer je daar op een bewuste manier naar terugkeert. Wanneer je op een bewuste manier daarnaar terugkeert, allereerst heb je het idee, nou, ik val in een bodemloze put. Maar wanneer het bewustzijn blijft, blijkt ineens alles oneindig te worden in dat zuivere licht van zelf zijn bewustzijn. Daarom wordt het verhaal verteld van droom en droomloze slaap. En wanneer daar een helder bewustzijn is, dan zijn er geen grenzen die getrokken worden. Dus dan is alles open. Van daaruit, voor zover het leven doorgaat, is er ook nog bewustzijn van het leven. Maar niet meer vanuit een ik-positie die alles moet regelen. Nee, het is gewoon alles opgenomen in het ene oorspronkelijke geheel. Natuurlijk, het kan hooguit eens een keer tijdelijk nuttig zijn om te zeggen, ik ga nou eens een keer in exclusieve zin naar binnen toe en ik laat de zaak voor wat die is. Even een tijdelijke sfeer om eventjes los te komen van die hechting aan allerlei dingen in de wereld. Los te komen van die fascinatie voor alles wat er maar in die wereld is. Daarom is het meest goed om eerst maar eens een keer even alles terug te halen van jezelf. Omdat je zelf zijn zo verstrooid is in de wereld in allerlei dingen. Dan kan het tijdelijk nuttig zijn om alles eens een keer eerst terug te halen naar jezelf, naar die oorspronkelijkheid van jezelf. En dan merk je ook dat zelf zijn, dat wordt zo compleet. En wanneer het zichzelf hervindt in die oorsprong die compleet is, blijkt dat oneindig te zijn. Zodat alles weer terugkeert, waarbij er geen scheiding is tussen zelf zijn en iets anders zijn. Dank. Dus blijf bij je eigen zijnservaring. Daarin hervind je dit alles en daarin is de erkenning. Die erkenning maakt dat het stabiel blijft. Die herkennen het nog niet. Nou, dat is wel heel bijzonder.
Ja. Ik herken het heel goed. En In de ervaring is dat ik er zeg maar, ja, het lijkt gek als ik zeg ik, maar ervaring van eruit vallen en dan het gevoel van rouw, of ook zelfs het slachtofferschap. En dat kan zich heel erg vastdraaien in allerlei. Ja, dat is dan misschien mijn aard, dat is nogal dramatische, extreme. Op zich is dat heel lastig.
Ja, maar zie dat het niks afdoet aan wat ik heb gezegd. Dat wanneer je werkelijk zo meegaat in die ontspanningsbeweging, dat je ook door die laag heen zakt, waar al die processen plaatsvinden. Dus wanneer je merkt dat er wat weerstanden zijn, dat er wat dramatisch gedaan wordt, meteen herkennen, oh ja, nee, dat is inderdaad iets toch nog van een soort ik, wat nog ergens, een ik-functie in ieder geval, wat ergens nog aanwezig is, wat daarmee bezig is, wat werkelijk ook nog inderdaad dat verleden nog meeneemt en dergelijke. Maar weer opnieuw, hé, hoe zit het met mezelf? Kan ik me nog meer ontspannen in mezelf? Dan blijf je niet op dat niveau bezig en zeggen, ik geef er weer commentaar op van moet het nou of moet het nou niet en zo. Nee, ik keer terug nog verder naar mezelf, naar de kern van mezelf. En ik laat me daar nog meer ontspannen. Dus zodra je merkt dat er andere dingen een rol gaan spelen, moet je keihard zijn tegenover dat ikje, daar ter plekke. Zeg nee, stop, waar gaat het om? Een verdere terugkeer naar de oorsprong van mezelf. Hoe zit dat? Oh ja, ik heb een notie, een bepaald gevoel van dat zelf zijn. En daarin laat ik me verder ontspannen. Daar ben ik op gericht, niet meer op die verschijnselen. Want het zijn allemaal verschijnselen die te maken hebben met dat verleden. En wanneer daar nog iets van een ik is dat zich daarmee bezighoudt, dan is dat een eindeloos iets. Nee, je kunt het ook zeggen, nou, het is een soort karma. Wanneer je blijft geloven in dat karma en daarmee bezig blijft, dan blijft dat karma werken. Wanneer je daarin jezelf kunt, ergens jezelf in kunt vinden, waarin je kunt ontspannen, dan zul je onder dat karma uitzakken. En dan is het karma, nou ja, krachteloos. Het kan, ja, misschien op het niveau van het leven dat het nog eens een keer even wat doorzet, lichamelijk of zo, maar voor jezelf, nee hoor. Je kijkt daar namelijk niet. Wanneer je ernaar kijkt al, dan geef je het energie. En dan betrek je het op jezelf. Dus blijf bewust in globale zin vooral van jezelf zijn. Voor zover er nog energieën moeten uitwerken, dan gaat het vanzelf wel, maar daar heb je niks mee te maken. En als je zegt, ik heb er wel mee te maken, nou, dan is dat nou je gevangenis. Maar dat is het mooie. Dan zegt, nee, kijk eens ook die Znana Yoga. Het is een yoga. Het is goed om dat te beseffen. Dat het werkelijk gaat om het doen. Het nemen van stappen. En allereerst is dat een ik die stappen neemt. Maar op een gegeven ogenblik lost dat allemaal helemaal op. Maar het is wel een doorgaan, een doorgaan, een laten doorgaan, een laten doorgaan. Het gaat steeds meer vanzelf. Maar het zal wel moeten doorgaan. En wanneer dat op een bewuste wijze gebeurt, dan zie je meteen waar afwijkingen komen, omdat er weer een aandacht is voor iets wat niet essentieel is. Wanneer er een aandacht is voor zoiets, dan wordt dat belangrijk en dan wordt het meteen ook een haakje erin geslagen en je zit daar vast. Alleen alles wat je aandacht geeft, krijgt van jezelf die zelfenergie, die aandachtsenergie. En dat wordt sterker en meteen wordt de binding, omdat je jezelf daarin gooit met aandacht, ga je zelf er ook in zitten. Ja, dat betekent weer gevangen zijn. Intern bewust worden van je eigen situatie, daarin leer je alles wat nodig is. Ik zei al, je hebt er niks mee te maken. Het punt is dat wanneer je begint te denken, dan is het weer een aandacht voor iets bijvoorbeeld uit het verleden.
Nee, dat begrijp ik.
Nou.
Nee, het punt karma op zich. We horen wel eens mensen, ja, die zeggen, nou ja, het is een karma, dus als het opgelost is, dan is het goed. Maar dan denk ik, ja, waar hebben we het eigenlijk over?
Ja, dat is dus een definitie van jezelf. Wanneer het een definitie van jezelf is in de wereld van karma, dan praat je zo. En zo ervaren de mensen het dan ook. Ja. Dus je kunt wel zeggen, dat karma is niks. Nee, je moet wel beseffen dat de meeste mensen wel allerlei krachten vanuit het verleden ervaren als bepalend voor de huidige situatie. Dus dat is een heel duidelijke ervaring van iets reëels wat zij dus als reëel ervaren. Dus dan kun je wel zeggen, ja, kijk eens, dat karma is niks. Nee, je moet anders praten. Je moet zeggen, hey, ga dit nou eens een keer onderzoeken. Dan zie je wat het mechanisme erachter is om je te identificeren met het karma.
Ja, het karma in het leven, dat ben ik niet meer met je eens.
Ja, hoe je het dan verder ook doet, of uit vorige levens, dat doet er niet toe.
Maar over karma wat betreft vorige levens.
Dat laat je maar open. Het gaat hetzelfde, dat maakt niks uit. Of je nou karma uit dit leven hebt, of je hebt een idee van karma uit vorige levens, dat maakt niks uit.
Nee, het zijn dus denkideeën.
Ja, dus ook het karma in dit leven. Ja, maar nogmaals, je kunt dat zo zeggen. Maar je moet ook beseffen dat anderen dat niet zo ervaren, want ze ervaren dat als heel reëel.
Maar dat is niet waar wij het hier over hebben.
Nee, het gaat erom dat wij bewust worden van al deze processen om je te verbinden met zulke dingen als karma.
Maar het hoeft niet.
En dan wordt het duidelijk dat het niet hoeft. En dan pas wordt het duidelijk dat het inderdaad alleen maar een wijze van constructie is. Dat het een identificatie is van het zelf zijn met zaken die ergens wel in een ervaring geweest zijn.
Dus of je gaat heel die stappen, dat hele stappenplan doen, of je ziet direct.
Oh, dat hangt er vanaf. Dat stappenplan, dat is natuurlijk iets wat ook heel direct kan. Dan zeg je, nou nee, het gaat in de fractie van een ogenblik dat je door al die stappen heen gaat. En dan zie je direct en zeg, nou, wat heb ik ermee te maken?
Eigenlijk zeg je, ja, elk mens is verschillend, dus iedereen doet het echt op zijn eigen
wijze. Nou, dus in principe, vanuitgaande van zo'n ik, dat zich bepaald voelt door de condities. In het heden en vanuit het verleden. Nou, dan krijg je dit soort ervaringen, daarom praat ik erover, dat mensen dat herkennen. En de een die heeft met die beginproblemen, daarvan heeft hij helemaal geen last. Dat kan. Maar in principe, uitgaande daarvan, is het ook goed om te zien wat voor beweging dat is naar die volledige vrijheid. En wanneer dat gevolgd wordt, ja, dan krijg je zoiets als die verschillende fasen. En het is goed om die verschillende fasen te leren, want het kan best zijn dat ergens weer eventjes de oude constructie weer komt op een bepaald niveau. Nou, dan is dat doorzien, want je kent het allemaal hoe dat zit, dat mechanisme.
Maar het is wel eindeloos.
Nee, dat hoeft niet. Wanneer je het maar dan weer zo duidelijk ziet, dat je zegt, oh nee, zo zit het, oh ja, dit wordt zo duidelijk voor mij. En daar stabiliseert zich de zaak dat het andere niet meer gaat spelen. Dus nadat er eerst een lange tijd die kringetjes van samsara zijn, kan die hele samsara op een gegeven moment ook wegvallen. Nou ja, dat is steeds weer opnieuw. Wanneer je zoiets ervaart dat vastzit, dat je opnieuw weer eventjes herinnert. Oh ja, hoe zit het ook alweer? Oh, en ga je alweer terugkeren. En wanneer dat proces plaatsvindt, dat terugkeren plaatsvindt, ja, dan wordt het ook losgelaten. Wanneer je dus die, laat maar zeggen, verlichtingservaring kent en toch spelen andere dingen nog een rol, ja, dan zit er toch niks anders op dan opnieuw weer bewust te worden van je hele situatie. Van de processen die daar plaatsvinden, van de krachten die daar werken voor jou. Dat is het punt van het waiten, dat je steeds duidelijker gaat zien wat voor processen dat allemaal zijn. En wanneer je daarvan bewust wordt, dat betekent dat je er ook vrij van wordt.
Maar hoe sterker de krachten, hoe belangrijker dat je radicaliteiten spreekt.
Het is voor iedereen ontzettend belangrijk dat je ziet dat dat zo radicaal is. Want voor de een spelen de krachten al, laat maar zeggen, op heel grof levensniveau. Bij anderen, vroeg of laat, vrijwel altijd, gaat het op iets subtieler niveau ontzettend zwaar spelen. En dan zal het proces door moeten gaan. Dus in die zin dat het proces zich gaat radicaliseren.
Radicaliseren, dat het extremer wordt.
Dat het totaal doorgaat. Dat het totaal doorgaat. Dus dat het niet ergens stopt. Op wat voor subtiel niveau dan ook. Maar daar gelden dezelfde zaken als meer op grover niveau. Precies hetzelfde. Want het gaat steeds weer over dat zelf zijn en, nou ja, de zaken die beperkt zijn.
Kan het zijn dat ik als kind de ervaring van mogelijk wel van die eenheid en dat zelf zijn en die, ja, geluk ook, en dat iets daar zo sterk naar terug wil, en dat daar ook de ja, hoe moet ik het zeggen, het heimwee of het verlangen of het verdriet ook steeds weer wordt geactiveerd. Dat
er die ervaringen geweest zijn, dat heeft iedereen. Dus ook bij jou, en jij praat erover, dus je zegt het eigenlijk al. Ik heb die ervaring gehad. Ja, dat is heel goed om vast te stellen. Ik weet wat dat betekent. Je moet niet vragen van heb ik dat, kan het
nee,
zijn en zo.
Nee, ik vraag het niet,
nee, maar voor jezelf ga het bevestigen. Ik ken het eigenlijk al lang. Vanaf juist in mijn kindheid.
Ja,
nou, dat is één.
Daarvan afgesneden.
Ten tweede, ik ervaar dat ik er min of meer van ben afgesneden. Belangrijkste is weer om nu te vragen, hoe zit het nu bij mezelf? Want wanneer je zegt, oh, ik ben er van afgesneden van die zijnstaat van dat kind wat toen was, dan ga je weer definiëren dat jij hier zit op 27 september 2010 en hierop. En dan ga ik terugkijken van, nou ja, toen en toen had ik die ervaring. En dat zit zo'n tijd tussen, ergens heb ik daar niet echt meer contact mee. Terwijl wanneer je terugkeert naar jezelf, actueel, dan is er die tijd helemaal niet. En dan zeg je, wat ik eerst dan in de tijd projecteer, namelijk in die kindheid, dat is structureel altijd mijn eigen basis. En dat heeft niks met de tijd te maken. Ik ben het altijd al.
Nee, ik denk dat, dat er voorwaarden voor nodig zijn.
Ja, dat moet je niet denken.
Nee, dat denk ik wel eens.
Ga kijken, ga ervaren. In je eigen sfeer van zelf zijn is er altijd die structuur dat je eigen basis altijd al open is en was en dat heeft de tijd niks mee te maken. Dus wanneer ik zeg, wees bewust van je eigen situatie continu, betekent ook dat je direct door hebt wanneer je weer zit te denken. Dat je dat meteen stopt en weer terugkeert naar je actuele zijnsituatie. Hoe zit het nou werkelijk met mij? Je ziet, in dat denken worden er allerlei condities erbij gehaald. Maar meteen ga je daardoor zelf weer afsnijden van je eigen oorsprong en je eigen ervaring. Kun je natuurlijk nooit ervan afsnijden, maar zo ervaar je het dan. Maar dat is nou juist zo pijnlijk. Maar langzamerhand ga je zien dat het heel dom is. Wanneer je jezelf pijnigt terwijl het niet nodig is.
Dat bedoelde ik nou net eigenlijk wel. Over dat karma, dat bedoelde ik nou eigenlijk.
Nou, is het weer duidelijk.
Ja, maar dat karma is gewoon het resultaat van handelingen. En dat je daar vrij van kan zijn is natuurlijk één punt, maar het ontkennen dat het bestaat is natuurlijk iets anders. Als je veel gerookt hebt, is de kans op longkanker gewoon groot.
Ja.
Dat is het resultaat van handelingen.
Maar dan noemen we het geen karma meer. Dan noemen we het meer in het algemeen. Het is een geheel van het leven waarin de wet van oorzaak en gevolg een rol speelt. Dat klopt.
Dat kan gewoon karma.
Nee. Pas op, karma is altijd een woord dat gebruikt wordt voor een ik zelf dat handelt en handelingsresten spaart, waaraan hij zelf gebonden is.
Tuurlijk, dus daar kan je vrij van zijn, de vrijheid daarvan, maar voor de anderen bestaat het dan gewoon, die er niet vrij van zijn, bestaat het gewoon wel.
Nou, daarom zeg ik, je kunt er niet te gemakkelijk over praten van karma bestaat niet, nee.
Ik kan niet zeggen, het is maar een denkconstructie.
Precies.
Dat bedoel ik eigenlijk.
Nee, maar dat heb ik ook al gezegd. Ja. Want het is, je moet begrijpen hoe dat speelt bij anderen.
Precies.
En daar speelt het op een andere manier, want daar is het heel realistisch aanwezig.
Trouwens, een lichaam, als daar geen identificatie meer mee is, dat lichaam volgt ook nog bepaalde karmische processen. Alleen daar ben ik dan vrij van.
Jawel, goed, maar dan gebruik je karma dus op een andere wijze. Dus dat is meer dat er in het geheel van het leven nou eenmaal bepaalde wetmatigheden zijn. Ja, dus voor zover het leven is, zijn er nou eenmaal wetmatigheden. Ja, op dat niveau ook, ja. Maar wanneer dat gewoon losgelaten wordt, dan ja, kijk, dat is het leven wat zich zo dan verder openbaart. Dat geldt ook voor zoiets als pijn hebben en lijden. Ja, het lijden wordt door de verlichting opgeheven. Ja, wat bedoel je dan? Nou, wanneer je het zo definieert, pijn is iets van het lichaam en het lijden is iets van jezelf. Dan klopt het. Dat er op een gegeven moment dan pijnervaringen zijn, ja, nee, oké, dat hoort helemaal bij de biologische situatie van het lichaam. Maar dat is niet lijden. Je zegt, ik heb pijn, ja, oké, dat zijn die pijnervaringen. Maar het hoeft geen lijden te zijn. Want dan ga je er zelf helemaal mee verbinden en je krijgt er reacties op van dat wil ik niet. Nou, dat is zoiets als wat Wouter net bedoelde. Dat wanneer dus er inzicht in het zelf zijn is als vrij van het karma, dat dan toch nog allerlei oorzaak- en gevolgprocessen plaatsvinden op het niveau van het lichamelijke leven. Dus wanneer dan gesproken wordt over de bevrijden in dit leven, Jiva Mukti, er wordt gezegd, nee, kijk, dat leven gaat nog een eindje door, omdat er dat prarabdha karma nog doorgaat. Dat is dus iets wat daar op het niveau van het leven zich voortzet.
Maar dat is dus geen karma wat gecreëerd is doordat een ik bewust iets gedaan heeft.
Maar dat zijn dus resten van een ik-handeling.
Van voor de bevrijding?
Ja.
En die worden dus niet ontkracht als je bevrijd bent, omdat je er geen energie in hebt.
Je kunt wel zeggen dat hoe vrijer de situatie is, des te meer harmonisch zal zich ook op het andere niveau zich alles ontwikkelen. Maar ik wil niet zeggen dat allerlei wetmatigheden van het leven verdwenen zijn. Dus veroudering van het lichaam gaat rustig door.
Ja, maar die ik-resten die dus karma, zoals ik het begrijp. Als je iets doet waar je geen weet van hebt, dan creëer je geen karma. Als je verlicht bent en je zou doden, dan creëer je ook geen karma. Want het is geen ik. Maar alles wat vanuit een bewust ik gedaan wordt, creëert karma. Maar als je nou verlicht raakt en je hebt nog restkarma, dat is dus ontstaan vanuit een ik wat bewust dingen gedaan heeft, met alle gevolgen. Verdwijnt dat dan ook? Of blijft dat door?
Dat hangt er vanaf. Ja, wat is verlichting, hè? Dat kun je allereerst al even afvragen. Maar het is wel zo dat het steeds lichter wordt. Dus dat dan, juist wanneer er wat meer ruimte komt, dus dat ook allerlei karmische resten veel gemakkelijker gaan oplossen dan wanneer je je daar nog mee bemoeit en je definieert je daar binnen.
Ja, maar oplossen is wat anders dan uitwerken.
Dat is ook een vorm van oplossen. Dat is ook een vorm van oplossen en uitwerken. Het is eigenlijk dan hetzelfde.
Ja, maar ik zal me voorbij oplossen dat er een tendens is waardoor je in allerlei wereldse narigheid komt. Terwijl als het opgelost is, dat het ophoudt en dat die gevolgen niet meer voort gaan vinden. Ofzo.
Nee, maar kijk, wanneer het gaat om de interne zijnservaring. Ja. Daar is uiteindelijk toch helemaal niks meer over te zeggen.
Wie heeft daar geen last van?
En dan is er niet iemand meer die er last van of geen last van zou kunnen krijgen. Wanneer er toch nog een wereld is, dan zit, laat maar zeggen, de kenner. Dan is er nog een zeker bewustzijn van die verschijnselen. Maar dan is er een non-dualiteit. Nou, in die grote non-dualiteit, dus er gebeuren inderdaad allerlei dingen. Ook veel op een wetmatige wijze van oorzaak en gevolg. Maar het is totaal, er is totaal niet de notie van een probleem. Omdat er geen specifieke identificatie meer is. Dat is ook zo'n notie van prarada karma. Dat is alleen dus ja, door denkertjes bedacht. En zegt, nou nee, in dat kader zeg je, oh nee, dan wil ik dat toch wel een beetje begrijpen. En zo, ja, nou ja, vooruit, laten we dat dan zomaar begrijpen. Dat is dat vliegwiel wat nog doorgaat wanneer de motor al gestopt is. Wat is dan doodgaan? Ik heb je net gezegd.
Ja, dan hard je aan dat vliegwiel wat die bouwwindtrap heeft gehad.
Ja, ja, voor zover er een lichaam is, dan gaat het lichaam dood.
Dan gaat het lichaam dood.
Stationair.
Het punt is dus dat je heel duidelijk gaat ervaren dat er geen specifieke identificatie meer is. Geen identificatie met een specifieke vorm. Dat een lichaam noemt of karma noemt.
Hoe verhoudt het karakter van de getuige zich ten opzichte van het karakter van het zelf?
Getuige is een vorm van zelf zijn. De getuige is een vorm van zelf zijn. Het is de vorm van zelf zijn die het zelf zijn aanneemt op het niveau van het inzicht vanuit het standpunt. Wanneer je getuige bent, dan heb je ergens een bepaald standpunt van waaruit je de verschijnselen aanschouwt. Het is de getuige, het is een afstandelijk getuigenstandpunt, wat betekent dat je niet verwikkeld bent in de wereld van die verschijnselen. Maar je slaat ze wel gade. Dat is het standpunt bijvoorbeeld van de Vipassana meditatie, de inzichtsmeditatie. En het is ontzettend belangrijk, omdat wanneer je meer daar gevestigd raakt, je meer vrij wordt van de dingen waar je eerst helemaal in zat, wel mee geïdentificeerd was. Dus je ziet bijvoorbeeld allerlei zaken die te maken hebben met het lichaam. Dingen die te maken hebben met je geest. Wanneer je die kunt bekijken als verschijnselen voor je, dan zit je er niet meer in, zit je niet meer in te werken. Dus het getuigenstandpunt is ontzettend belangrijk. Het is een zelf zijn van jezelf dus. Ik ben de getuige. Het heeft die vorm bewustzijn vanuit het standpunt van waaruit je alles gadeslaat. Maar het zelf zijn heeft dus allerlei vormen. En dat is dus het vervolg, dat je preciezer gaat kijken. Oh ja, ik kan bijvoorbeeld er dichterop gaan zitten. Bijvoorbeeld iets meer in de mind gaan zitten. Ben ik ook nog wel bewust. Maar ik zit er toch dichterop of ik ga me identificeren met een ik-denk. Maar zelfs met mijn ik-denk zit er al een beetje ruimte in. Want het ik-denk is ook nog ik-denk op een bewuste wijze. Dus wanneer traditioneel in het Westen het hoogste van het zelf wordt aangeduid als het ik-denk, dan bedoelen ze eigenlijk al, ja, er zit al heel wat bewustzijn in. Maar goed, je ziet het, daarin zitten veel meer condities dan in de getuigen. Dus die hele weg van zelfmeditatie, van die terugkeer naar die bindu, is dus een steeds meer loslaten van die condities. Dus die volgende beweging die dan plaatsvindt in terugwaartse richting, naar de getuigen, is dat het standpunt verdwijnt. Dus er nog steeds zelf zijn. Nog steeds zelf zijn, bewust zijn. Maar met nog minder condities. Namelijk, het zit niet meer vast aan het padstandpunt. Het is wel belangrijk om, wanneer je dat lukt, wanneer dat werkelijk zo doorgaat, dat je steeds meer gevestigd raakt op het niveau van de getuigen, van het inzicht zelf. Dat dat dan maar aan moet blijven. Je merkt in het begin dat er heel gemakkelijk weer die terugval is, maar wanneer je daarin gevestigd wordt, dan wordt het steeds meer vanzelfsprekend. Wordt dat je wereld waarin je op een vanzelfsprekende manier aanwezig bent. Dit zelf zijn, ik zelf ben de waarnemer van alles. Wanneer dat lang genoeg geduurd heeft en wanneer daarin nog een keer opnieuw bewustwording komt van nog iets meer de kern van jezelf, wat is die kern van die waarnemer? Dan verdwijnt dat standpunt vanzelf. In de zelfmeditatie vanuit een ik-persoon, die ik-persoon die zegt, ik ga op mezelf mediteren. Een actie. Ja, dat is mooi. Je kunt heel wat minder mooie dingen doen. Dus doe maar. Je gaat op jezelf mediteren en wat gebeurt er? Steeds meer condities vallen van het zelf af, zoals je dat zelf ervaart. Dat ervaar je heel concreet. Zodat steeds minder de notie bestaat van ik mediteer. Die notie valt weg. Terwijl datzelfde proces wel doorgaat. Terwijl je er zelf bij bent. Maar niet meer als een ik mediteer. Dus dan gaat alles veel meer vanzelf. Dus op het niveau van de getuigen moet je niet de notie hebben van ik wil los van het standpunt. Want dan haal je toch allerlei dingen van dat ik wil, van het mentale niveau, haal je daar naartoe. En je zit eigenlijk weer op een mentaal niveau. Nee, het wordt steeds meer iets wat vanzelf verder doorgaat wanneer het eigen interne bewustzijn helder is. Oh ja, ik weet wat het belangrijkste is, ik weet in welke richting het gaat, daarom praten we er ook over, dus laat het maar doorgaan. Maar er is steeds minder een element van ik wil. En dan zal het werkelijk vanzelf moeten gaan. Dat betekent dus dat het vanzelf gaat wanneer de tijd rijp is, wanneer de situatie rijp is.
Douwe, wat bedoel je met condities vallen steeds meer weg?
Nou, dat is dat wanneer je deze lijn vervolgt, dat je eerst denkt, ik ben dit lichaam en dit zijn mijn hersenen. En ik zelf hang af van de conditie van mijn hersenen. Nou, wanneer je eventjes terugkeert in jezelf, in je gevoelswereld al, nou, dan heb je toch helemaal niks te maken met hersenen. Of je moet er weer over gaan denken. Nee, je gaat terug in je gevoelswereld en daar heb je al niks te maken met hersenen. En wanneer je verder terugkeert, meer op dat bewustzijnsniveau, nou ja, dan krijg je dit soort dingen. Dus dat allerlei condities van dat zelf, van ik denk in vormen van ruimte en tijd, die gaan wegvallen.
Dat is een vorm van controle. Die.
En dat is ook de controle die wegvalt. Ja. Maar het is niet alleen de controle, want de factoren zelf verdwijnen.
Ja.
Dus daarom, je moet maar accepteren dat er steeds weer een hele nieuwe wereld is. Dus dat er niet, want dat is de psychologie. Wanneer je zegt, ik als ik persoon ga stappen door al die spirituele fasen heen. En dan laat ik dit los en dan laat ik dat los. Nee, want dan verandert er niks, want je blijft nog steeds die ik-persoon. Dus dan heb je het meer over, ja, wat je verder gaat ervaren als ik-persoon, dus dat is psychologie. Nee, maar die psychologische wereld is één wereld. Maar je zit al gauw op een wereld die, laten we zeggen, die boven of onder dat van de psychologie zit. Net zo goed als ik sprak over meer de medische wetenschap. Nou, precies hetzelfde. Binnen zo'n wereld, daar geldt dus dat er een hele wereld is waar allerlei dingen als reëel worden aangenomen. Maar wanneer je er even buiten bent, bijvoorbeeld, je geniet van een landschap, of je bent aan het schilderen, of je houdt van iemand, nou, dan spelen die medische gegevens toch helemaal geen rol. En zeg, ja, dat is ook een wereld en die moet ik ook serieus nemen. En dat wordt niet gedaan door de wetenschap. Want die zeggen, nee, wij hebben de werkelijke wereld. Terwijl dat niet te rechtvaardigen valt. Alleen onze hele maatschappij is eigenlijk wel verwetenschappelijkt. Een wereldbeschouwing is voor een heel groot gedeelte een wetenschappelijke wereldbeschouwing. In de zin van, wat is nou werkelijk? Nou, dat is toch gewoon de materiële situatie en de hersensituatie. Dat is werkelijk. En dan heb je ook nog iets als ervaringen, innerlijke gewaarwordingen enzovoorts. Maar ja, goed, dat is eigenlijk hetzelfde als hersenwerking. Dus dan krijg je een reductie van de hele wereld tot een specifieke werkelijkheid, namelijk de werkelijkheid van de exacte wetenschappen. Ja, ook nog een speciale hoor. Want het is bijvoorbeeld niet de werkelijkheid van de moderne natuurkunde. Wat dat betreft is de somatische geneeskunde natuurlijk gebonden aan een totaal verouderde natuurkunde. Maar goed, hoe dan ook. Je ziet dat het aparte werelden zijn, waarbij je niet zomaar even kunt zeggen, nou ja, dat is niet waar enzovoorts. Nee, je moet het altijd bekijken in de context van die wereld. Alleen je ziet dat de ene context heel beperkt is, en dat eigenlijk alle contexten beperkt zijn. En die grenzen moet je in de gaten houden. En wanneer je terugkeert naar je eigen ervaring, dan zeg je, oké, ik ga die contexten bekijken die ik in mijn eigen ervaring vind. En nou is de ene context een heel pijnlijke context. En ik ga kijken, nou, die context is helemaal niet nodig. Waarom blijf je dan in die wereld zitten? Ja, je gaat even terug naar een andere wereld en zegt, nou nee, als je in die wereld blijft zitten, ja, dan blijft er dat lijden. Maar moet je kijken, de ruimte van mezelf is veel groter. En wanneer ik meega met die ruimte, nou, dan zie ik dat dat maar ergens een klein wereldje is. En dat lost wel op in het geheel. Dus dan word je opnieuw bewust van je nieuwe situatie. En die concrete bewustwording is ook belangrijk, want anders dan werkt het niet. Dan zeg je, ja, af en toe heb ik wel eens een keer zo'n ervaring, terwijl je denkt, nou, eigenlijk blijft het allemaal gewoon materialiteit en een ik-persoon. En dan verandert er niks. En dat heb je natuurlijk bij de meeste spirituele richtingen hoor. Dat het blijft gaan om een ik-persoon die dan spiritueel is. Wel mooie ervaringen heeft. Maar dan worden die ervaringen intern niet serieus genomen. Zeg ja, dat hoort er ook bij. Ja, het hoort er ook bij. Mooi. Maar er verandert helemaal niks. Omdat die begincondities al gedefinieerd zijn. En vastgehouden worden. In de filosofie wordt dat gewoon metafysica genoemd. Als je begincondities als absolute condities neemt. Ja, dat is metafysica. Dus we hebben allemaal metafysische systemen die teruggaan op een bepaald beginaxioma's. Beginacceptaties van vaststellingen die zeggen, nou dat is de basis. Bijvoorbeeld de materie, dat is de realiteit. Of de geestelijke wereld, dat is de realiteit. Maar het zijn allemaal vormen van metafysica. Nou, wanneer je dat ziet, dan zeg je, nou, de een die kan zich dus niet opwerpen als de vaste rots waarop alles gebouwd is. Nou, dan zie je dat er helemaal geen vaste ondergrond is. Geen enkele wereld heeft een vaste grond. Want elke wereld heeft weer zo'n beginconditie. Ja, wanneer je binnenkomt, dan moet je wel accepteren dat bijvoorbeeld de materie werkelijk is. Als enige werkelijkheid. Of een andere wereld. Nee, hier ga je binnen. Energie is de enige werkelijkheid. Of ergens anders. Nee, de geestelijke wereld is hier. En dus je moet dat als basis accepteren. Ja, je ziet het. Blijkbaar zijn die werelden. Het zijn ervaringswerelden. Maar als je het gaat verabsoluteren. Dan sluit je alle anderen af. En dan denk je, dit is het. Nou ja, dat blijkt helemaal niet te kloppen.
Het is zoiets als een secte die ook hun wereld als de enige...
Nou, wanneer je het zo doet, dan moet je zeggen dat de wereld vol secten zit.
Ja, precies.
Ja. Maar wanneer het dan duidelijk is dat er nergens een vaste ondergrond is van een hard rock realiteit. Ja, dan zeg je, nee, blijkbaar is er helemaal geen vaste grond. Dus dan heb je toch weer een betere ervaring, zijnservaring, van het grondeloze. En hoe eerder dat besef heel duidelijk komt, des te beter. Want je gaat je daardoor niet zo makkelijk weer opsluiten in een specifieke wereld.
Zeg je eigenlijk, er is geen houvast.
Nee, en zelfs er is niemand die je nou vast zou kunnen krijgen.
En dan kwam het toch net, nee hoor. Maar het is wel zo, je hoopt er altijd wel op.
Dan is er blijkbaar nog een bepaald ik die hoopt op vaste grond. En zolang er zo'n ik is, nou, dan hou je die structuur. En dan zeg je, ja, kijk eens, mensen die daar gevoelig voor worden, ja, die zijn natuurlijk toch een klein beetje meer open voor het spirituele dan heel veel mensen die zeggen, nou nee, ach, het leven dat draait wel door. En ik draai er ook wel in door, zonder na te denken. Nee, wanneer een beetje meer bewustwording komt, dan krijg je inderdaad dit. Dan zeg je, nou, dat is een mooi begin. Ga dan maar kijken, kun je ergens houvast vinden, zonder dat je op een blinde wijze ergens iets vast gaat houden. En dan zie je ook, ja, alles wat beperkt is, dat is blijkbaar geen absolute grond. Nou, ga maar kijken, waar zou je allemaal vast kunnen houden? Nou, dan valt er veel af. Valt alles af. Maar dat is die radicaliteit weer. Dus het geldt ook je eigen zelf zijn. uiteindelijk. Dat is ook niks om jezelf aan vast te houden. Nee, dat is overgave dus. Aan het grondeloze.
Hoe zit het dan met de helderheid? Want daar moet je dus op een bepaalde manier wel niet aan vasthouden. Maar dat,
ja. Nee, dus die weg waar het hier op gaat, dat is toch vooral een weg van het zelf zijn. Omdat het gewoon wel didactisch erg goed is. Omdat je in dit zelf zijn, nou laat maar zeggen, hè, die bindoes. Ja, inderdaad. Ga maar kijken, wanneer je zo die weg terug vervolgt naar je eigen oorsprong. Dan blijf je altijd het gevoel houden, ik ben mezelf. En mezelf, daarbij dus steeds minder die grove zaken. Het wordt steeds meer helder bewustzijn. Prachtig, want je blijft altijd jezelf. Je hoeft nooit angstig te zijn dat je jezelf zult verliezen. Nee, je ervaart dat je steeds meer thuis komt in jezelf. Nou, dat is didactisch een hele mooie weg. En wanneer je dat doet, nou, dan merk je alles wel. Dus dat idee van vasthouden wordt steeds minder. De ontspanning gaat door. Dus dat zelf zijn dus wordt steeds ruimer. Gaat steeds meer samenvallen met alles wat er is. En intern blijft er tot op het laatste kwaliteit van bewustzijn. Helderheid. Zodat het ook nog allemaal bewust ervaarbaar is. Het is een bewuste zijnservaring.
Ja, dan is die helderheid inherent.
Ja.
Maar ik viel dus net een paar keer in slaap. En dan merk je, als er dan geen bewustzijn is, dan
nee.
Ja.
Dan,
dat is allemaal nieuw.
Ja, maar goed, dat merk je dus. Wanneer er geen bewustzijn meer is, dan krijg je ook heel gemakkelijk dat oude patronen dan weer hun gang gaan. En je merkt dat vanzelf allemaal wel. Dus dan is het weer nuttig om zo snel mogelijk weer terug te keren tot dat zelf zijn bewustzijn. Waar dan ook, ergens. En dan maar weer opnieuw, oh ja, hoe zit het met mezelf? Oh ja, laat maar ontspannen. Dit zelf zijn, helder zijn. Oh ja, hier. Verder iets. Maar hetzelfde geldt dus wanneer je een soort bindoe gaat ervaren ergens anders. Geldt hetzelfde voor. Als je zegt de natie Nederland is van het absolute belang. Even kijken wat er gebeurt. Oh ja, dat. En meteen het hele zelfzijn, dat gaat er naartoe. En het heeft zich de neiging inherent te versterken. Dus dat je steeds weer een ultranationalisme krijgt. Omdat je daar als eerste dus zegt, nee, natie Nederland is van absoluut belang. Nou, wanneer het van absoluut belang is, zit je er ook absoluut aan vast. En dan gaat het ook absoluut door met alle nare gevolgen. Dus ook daar is het natuurlijk ontzettend belangrijk om wanneer je ook iets ziet, wanneer mensen naar iets toe gaan, dat je ontzettend helder blijft. Dat je ziet wat er gebeurt. Dat je doorhebt in welke richting het gaat. Dus ook daar moet je bij jezelf blijven, in je bewustzijn blijven om te zien wat er gebeurt. Om te zien in welke richting het gaat. Om te zien wat voor doel je eigenlijk nou gesteld hebt. Dat doel is die binding. Want mensen zoeken allemaal die binding. Allemaal eenheid. Ze zoeken allemaal geluk. Satchitananda. Zoeken ze allemaal. Alleen de een zet het hier, de ander zet het daar, Dus hoe dan ook, dat, die, dat verlangen er is en dat die beweging er is, prachtig. Maar ga verder kijken, in welke richting gaat dat? Is inderdaad dat doel wat ik me stel, het belangrijkste wat ik stel, is dat nou het uiteindelijke? Nou, dat kun je alleen maar vaststellen vanuit een helder bewustzijn. Een ruim bewustzijn. Een zelfbewustzijn.
Ja, als dat niet schoon is, dan reageer je dus voortdurend weer op de impulsen wat je denkt dat belangrijk is.
Ja, maar totdat je doorhebt hoe het zit weer met jezelf. Totdat je doorhebt hoe het zit met jezelf. Dat je doorkrijgt, oh ja, kijk eens, ik zoek eenheid. Wanneer er een eenheid zou komen, betekent het dat ik werkelijk ga samenvallen met dat uiteindelijke doel wat ik me stelde. Wat het ook is. Daar krijg je dan een notie van. En dat betekent dat je jezelf loslaat. En dat doel ook loslaat. Dus die structuur van iets als ontzettend belangrijk vinden, dat is niet erg. Als het maar op een goede manier doorgaat. Dat is weer die innerlijke binding. Als je een lekker ijsje hebt, is het heerlijk ijsje. Subject, object. Oh ja, en nou proef ik dat ijsje. Dat is lekker. Ja, dan zeg ik, nou, is het nou fout om nou eens een keer een lekker ijsje te eten? Nee, helemaal niet. Maar het beste wat er zou kunnen gebeuren is dat dat een bindoe wordt daar. Namelijk dat je zo in je genieten helemaal opgaat in het ijsje, dat je ijsje en ik geniet helemaal wegvallen en dan is er alleen maar één genieten. Nou, dan zeg je, nou, dat is snelle verlichting. Goedkoop ook nog.
Zo hetzelfde als tantra. Dus dat ze bedoelen met tantra.
Ja, dus een tantra precies hetzelfde, ja. Dus dat feit is eigenlijk ook een tantra. Maar het zal wel met inzicht moeten gebeuren. Heel helder zien. Zien. Zit er nog ergens beperkingen in? Juts, meteen die andere oriëntatie loslaten.
Dus alle concepten worden losgelaten of dat gaat automatisch? En concepten zijn toch altijd denkprocessen?
Concepten worden bij het denken. Maar wanneer het verder gaat, dus dan krijg je ook te maken met die, laat maar zeggen, lichamelijke concepten, die je dan niet meer zo noemt, maar dat zijn wel lichamelijke patronen, gevoelspatronen, enzovoorts. Maar het zijn eigenlijk dezelfde dingen, namelijk vormgevingen. Dus op mentaal niveau, maar ook op alle andere niveaus. Die vormgevingen, die vaste vormgevingen, ja, die zullen we moeten oplossen.
Bijvoorbeeld
aan karma ben. Ja, dat is wel een concept. Maar het is ook een bepaald gevoel. Dus daarom kun je niet alleen maar zeggen, nou nee, in Advaita gaat het alleen maar om het loslaten van concepten. Nee, het gaat om het loslaten van al ook die diepzittende patronen op gevoelsmatig niveau en ook op die hele subtiele niveaus, zelfs op boven mentaal niveau. Dus dat houdt nogal wat in.
Ja, als je het zo zegt, is het niet de makkelijke weg.
Nee. Daarom, het is goed om er af en toe even over te praten, maar dan ook maar weer terugkeren naar die hele stille eenvoud van terugkeren, ontspanning. En dan zeg je, nou, oké, voor zover het nodig is, dan herinner je wel eens, oh ja, blijkbaar slaat wat toen gezegd is hierop. Nou, dat is even een herkenning, maar dan weet je ook meteen, oh nee, maar weer terugkeren naar die eenvoud. Nee hoor, ook dat praten. Wat gezegd wordt, het is niet voor iedereen. De woorden zijn alleen nuttig voor zover ze nuttig zijn. Ergens andersom. Het gaat om datgene waar die woorden dan toch wel naar verwijzen, maar wat heel eenvoudig is, dit zelf zijn. Kwaliteit van bewustzijn, ontspanning. Heel eenvoudig. En dat woorden nuttig kunnen zijn, dat zal iedereen ook wel ervaren hebben. Juist omdat woorden toch die andersoortige realiteit wat meer reëel maken. Blijkbaar moeten mensen hun woorden hebben voordat ze iets als reëel kunnen ervaren. Dus in die zin kan het dan nuttig zijn. Als je doorkrijgt dat die woorden slaan op een specifieke realiteit. Anders blijft dus al datgene wat niet thuis hoort in die alledaagse, vrij materialistische wereld, blijft dan heel vaag. Zo wordt het nog gezegd, nee, bij jullie mijn wezen is vaag. Waarom? Nou ja, je probeert er wel iets over te zeggen, maar ja, waar slaat het nou eigenlijk op? Nee, het is juist de bedoeling dat je meegaat, ook door die woorden, dat je er over die overgangen gesproken wordt, over de eigen ervaringen gesproken wordt die ermee te maken hebben, zodat je langzamerhand meer bewuster wordt op die andere niveaus of in die andere werelden, hoe je het maar ook wilt noemen. Bijvoorbeeld op het energetische niveau, in een energetische wereld, gewoon in de yogalessen. Dan gaat het niet om personen die zich moeten ontspannen. Nee, het gaat erom de overgang van de alledaagse opvatting van jezelf met een fysiek lichaam, dat je dan overgaat in een hele energetische wereld. En dan praat je niet meer over gevoelens, nee, dan praat je over energetische verschijnselen. Nou, die woorden dus, om energetische verschijnselen aan te duiden, zijn dus zinnig om mensen bewuster te maken van die wereld. Kijk, ja, dat is een eigen wereld en je kunt er nog ontzettend veel over zeggen ook nog. Ook daar heb je dus de dingen van wetmatigheden. Hetzelfde geldt op gevoelsniveau, op mentaal niveau, op het niveau van de getuigen. Wanneer je op het niveau van de getuigen bent, ja, dan is het goed om daar weer bewust te worden dat je daar op een standpuntje zit te kijken naar verschijnselen. Nou, als dat zo geformuleerd wordt, dan kan er even een duidelijkere herkenning zijn. Oh ja, natuurlijk, dat weet ik wat dat betekent en ik ben er nou ook. En ik kan het ook nog formuleren. Ik zit hier op een afstand te kijken naar de verschijnselen. Mentale verschijnselen, meer indrukken, die met lichaam te maken hebben enzovoort. En dan weer een geluid en dergelijke. Dat geldt op het niveau van het universele, dat zit in anderen ook. Het wordt wel steeds moeilijker om er iets over te zeggen, want de vormen worden steeds ijdeler en ruimer en veranderlijker. Totdat steeds minder aan vormgeving aanwezig is. Dat is wel steeds moeilijker. Maar het is wel goed om toch ook voor jezelf dat zo steeds maar weer proberen onder woorden te brengen. Des te meer bewust word je. Het is niet voor niks dat de yoga ontstaan is uit het shamanisme. Het shamanisme waarin heel duidelijk die verschillende werelden als heel realistisch beschreven worden en ervaren worden. Iedereen die kan wel, die heeft wel ervaringen van eens een keer in een bovenwereld te zijn. Of in de lucht aanwezig te zijn. Nee, het verschil met de sjamaan is dat hij dat zo realistisch ervaart dat het voor hem een realiteit is waar hij dingen kan doen en dingen uit die wereld kan meenemen naar een andere wereld. Dat kan alleen maar wanneer hij dat zo concreet, lichamelijk, realistisch gaat ervaren. Zeg, moeten we ons daarmee bezighouden? Nee, natuurlijk niet. Je moet je niet mee bezighouden. Maar herken het wel op je spirituele weg, want dan zal het op die hele realistische manier ervaren moeten worden. Want wanneer je het niet realistisch ervaart, dan blijft het mentaal. En zeg je, ik weet het wel. Ja, ik wil meer. Dat noemen we dan ook realisatie. Dat betekent dat je het realiseert, bewust wordt. Maar dat betekent ook dat het werkelijkheid wordt. In elke fase zul je eerst dus op die fase zo bewust moeten worden dat het werkelijkheid is. Dat is die stabilisatie. Dat is stabiliseren op een bepaald niveau. Wanneer die daar gestabiliseerd werd, dan komt het volgende komt vanzelf. Omdat het bewustzijn altijd ruimer is, krijg je toch dat het proces zich doorzet. Zullen we die bij jou vanmorgen? Kwart over 12. Kwart over 1? Dan kunnen we ook het hele stoppen vanmiddag.